Domburg uit Alphen aan de Rijn. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, zondag 9 juli, 's morgens om 9:30 dominee A. van Zetten en 's avonds om 6:30 dominee J. Niesing uit Liende. Voorbeden, zieken, ouderling van Ooijen, Aalderwerkstraat 9, Kerkwijk mocht positieve uitslagen ontvangen. En Hanneke van Wijnen, Molenstraat 44 in Nederhemert is weer thuis uit het ziekenhuis. Het verloop van de zwangerschap blijft echter nog wel een zorg. Ontmoeting in Toerda. Deze week hopen enkele gemeenteleden een bezoek te brengen aan de gemeente van Toerda in Roemenië. We bidden voor een goede reis en zegenrijke ontmoetingen. We bidden ook voor het zendings- en evangelisatiewerk, ver weg en dichtbij. Ook denken we aan degenen die zich voorbereiden op het Dabaarwerk en de vakantie Bijbelweek in onze gemeente. Mededelingen. Volgende week zal er in de ochtenddienst aandacht zijn voor de jongeren die deze zomer naar Bulgarije hopen te gaan. Collecte, de eerste is vandaag bestemd voor de diaconie en de tweede voor de instandhouding van de eredienst. En volgende week is de diaconiecollecte bestemd voor de hoop. De voorzang van morgen is Psalm 121 vers 4. De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten wij de lofzang voortzetten door te zingen uit Psalm 66, vers 4 en vers 8. Psalm 66, vers 4. En vers 8. Gemeente, ook vanochtend willen wij luisteren naar de 10 geboden van de Heere God uit Exodus 20. En in antwoord op de lezing van Exodus 20, vers 1 tot en met 17, zullen wij zingen Psalm 147, vers 10. Hij, de Heere, gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. De bijzondere positie van Israël onder de volkeren komt in dit vers ook naar voren. En ook in de verkondiging komt de bijzondere positie van Israël ook naar voren. Vandaar Psalm 147, vers 10, na de lezing van Gods geboden uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Amen. Zo dadelijk willen wij lezen uit het woord van God. Maar voor wij het woord openslaan, laten we de Heere eerst bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest en de opening van het woord. Laten wij de Heere bidden. Heere, Vader in de hemel, wij komen tot u. En Heere, wij danken u dat wij op deze zondagmorgen bijeen mogen zijn in uw naam. We zijn opgetrokken naar uw huis om uw woord te horen. En Heere, u kent ons, u doorgrondt ons. U weet hoe wij hier zitten vanochtend. Met verlangen of zonder verlangen. Vermoeid of fris en opgewekt. Heere God, u kent ons en u doorgrondt ons. U kent heel ons leven, ook ons hart, onze levenswandel. En Heere, als u ons rechtvaardig moet oordelen naar uw rechtvaardige geboden, ja Heere, dan vervallen wij aan de duisternis. Dan moet u ons verstoten weg bij u vandaan, weg uit uw heerlijkheid in de duisternis waar kommer en kwel is. Heere, zonder u, zonder uw genade redden we het niet. En daarom bidden we u, Heere, wilt u ons genadig zijn. Genadig omwille van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Heere, vanuit onszelf doen we er alles aan om muren op te bouwen tussen u en ons, onder elkaar. Maar de Heer Jezus, hij heeft de tussenmuur die scheiding bracht, weggebroken. Hij heeft de wet volmaakt volbracht. Toen hij stierf aan het kruishout, stierf hij als een rechtvaardige en daardoor is er verzoening mogelijk. Vrede, vrede met u, shalom en vrede onder elkaar. En Heere, als we u vragen om vergeving, dan leggen we geen eigen goede werken voor u neer, of eigen prestaties, eigen gedachten, maar we pleiten op het volbrachte werk van Jezus Christus. Hij die de enige zaligmaker is in hemel en op aarde. Hij de weg, de waarheid en het leven. Heere, in zijn naam komen we tot u. En Heere, vanuit de vergeving, vanuit de verzoening, zijn we vrijmoedig om te vragen, zend ook uw Heilige Geest. Stort uw Heilige Geest over heel de gemeente en in ons leven persoonlijk, in ons leven, in ons hart, zodat we mogen leven voor u. Naar uw geboden mogen wandelen. In uw liefde mogen leven, elke dag weer. Dat er zoiets van ons uit mag gaan. Iets evangeliserend, zodat andere mensen merken, hey, wat heeft hij, wat heeft zij? Zij mag weten van verzoening, hij mag weten van genade. Ja, Heere, zend ook uw Heilige Geest, ook vanochtend. Ook om uw woord te openen. Dat is nodig, Heere. Want vanuit onszelf, in onszelf, zijn we doof, zijn we stom, zijn we blind. Maar met uw Heilige Geest gaan onze ogen, gaan onze oren open. En Heere, we bidden u, wilt u uw woord openen en alle geuren en kleuren uiteenleggen. De rijkdom van uw genade, de rijkdom van uw liefde. En die hebben we nodig, Heere, elke dag weer. Heere, wilt u zo deze dienst een ware eredienst laten zijn. Tot eer van uw naam en tot opbouw van uw koninkrijk, tot opbouw van uw gemeente en tot opbouw van ons persoonlijke geloof. Dat het niet draait om onze eigen wensen, onze eigen verlangens, maar dat het om u draait en uw gedachten, uw evangelie. Telkens weer, telkens meer. Ja, Heere, wilt u zo in deze dienst werken? Wilt u in alles voorzien? In rust, in orde? Wilt u zijn bij de organist, bij de begeleiding, bij de kerkenraad in het bewaren van de orde, bij het verzamelen van de gaven? Wilt u zijn onder de verkondiging dat het alles mag zijn tot eer van uw naam? Ja, Heere, zo leggen we deze dienst aan u voor. En wilt u het waarmaken naar uw belofte? Heere, zo komen we tot u. Enkel en alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, vanochtend hebben wij één schriftlezing uit het woord van onze God. Een lezing uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Efeze 2, vers 11 tot en met 22. De brief aan de Efeziërs, dat was de lievelingsbrief van Calvijn. Grote onderwerpen van het geloof komen daarin naar voren, zoals de verkiezing, het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest, de gemeente, de Heer Jezus die verheerlijkt is. En dat wordt ook wel wordt dan de kosmische Christus genoemd. De Heer Jezus die verheerlijkt is en zo de regeerder is over heel de geschapen werkelijkheid. Grote onderwerpen komen naar voren. En we zullen dus lezen uit Efeze 2. En Efeze 2 vers 1 tot en met 10 zou de korte samenvatting genoemd kunnen worden van Romeinen 1 tot en met 8. De rechtvaardiging, het geloof uit genade, gered worden uit genade staat erin centraal. En Efeze 2 vers 11 tot en met 22 zou de korte samenvatting genoemd kunnen worden van Romeinen 9 tot en met 11. En dat komt omdat ook de bijzondere positie van Israël in dit gedeelte naar voren komt. En we kunnen dat ook lezen. Voor ons schriftgedeelte staat er boven Jood en Heiden, één in Christus. We zullen dus lezen Efeze 2 vers 11 tot en met 22. En dan luidt het woord van de Heer als volgt. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn verleefde niet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Gemeente, u heeft nu gelegenheid om uw gaven te geven. Na de rondgang van de collecte zullen wij zingen van Psalm 67, vers 1 en 2. Vers 2, de volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Naast de bijzondere positie van Israël, in ons schriftgedeelte komen ook de volkeren aan de orde. En daarom Psalm 67, vers 1 en 2, na de rondgang van de collecte, geef en zing tot eer van de Heere. Gemeente, na de verkondiging zullen wij zingen van Psalm 47, vers 1, 4 en 5. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt, onze God uw vreugd, wees te saam verheugd, zingt des hoogsten eer, buigt u voor hem neer. Psalm 47, vers 1, 4 en 5, na de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus. Jongens en meiden, kennen jullie de Chinese muur? De Chinese muur is een muur van wel honderden jaren oud. Het is de langste muur van heel de wereld. En hij is wel 6000 kilometer lang. Ruim 6000 kilometer lang. Indrukwekkend lang dus. Nou, je zou bijna zeggen, wie gaat er nou zo'n lange muur bouwen? Die muur, jongens en meiden, die is gebouwd om het land China te beschermen. In die tijd had China allerlei vijanden aan de noordkant van het Rijk. En die vijanden die wilden massaal het land binnenkomen om het te plunderen, om het te veroveren. En om die vijanden dus buiten de deur te houden, is die hele lange Chinese muur gebouwd. Van wel 6000 kilometer lang dus. Zodat geen enkele vijand meer het land binnen kon komen, zodat ze buiten bleven. Nu was er, jongens en meiden, ook zo'n soort muur in de tijd van de Heer Jezus. Een muur om vreemdelingen en vijanden buiten de deur te houden. En het vreemde was, die muur die stond niet, net zoals de Chinese muur, aan de grens van het Rijk, van het land. Nee, die muur die liep midden over het Tempelplein. Jullie kennen het Tempelplein, hè? Op het Tempelplein stond de tempel voor de Heere God. De mooie, schitterende tempel voor de God van Israël. Het huis voor de Heere God. Om het huis van de Heere God was een enorm plein. En midden op dat plein liep dus een muur. Niet zo'n hoge muur als de tempelmuren, die waren veel hoger. Maar wel een muur waar je niet zomaar overheen kon of omheen kon. Nee, die muur die liep dwars over het tempelplein. En jongens en meiden, die muur die had maar één groot doel. Die muur die moest, net zoals bij de Chinese muur, alle vreemdelingen en vijanden buiten de deur houden. Als je niet bij het volk Israël hoorde, als je geen Jood was, maar een heiden, mocht je niet voorbij die muur komen. En er stond zelfs een hele dreigende tekst bij. En die tekst die luidde ongeveer zo. Niemand van een ander volk mag voorbij deze muur en dichter bij de tempel komen. Wie dat wel doet, heeft zijn eigen dood, die zeker zal volgen, aan zichzelf te danken. Nou, een hele heftige, hele dreigende tekst dus. En waarom was dat? Dat was omdat de heidenen, de mensen die niet bij het volk Israël hoorden, de wet van God niet kenden. En omdat ze de wet van God niet kenden, leefden ze dus onheilig. Ze luisterden niet naar de Heere God. En wie onheilig leeft, die kan niet dicht bij de Heere God komen. Dat is onmogelijk. Dat is uitgesloten. En daarom werden de heidenen, de mensen buiten het volk Israël, dus tegengehouden bij die muur midden op het tempelplein. Ze waren namelijk onheilig en mochten absoluut niet dichterbij komen. Nou, dat is dus een enorm groot probleem voor die mensen uit de andere volken. Want de heidenen konden zo niet dicht bij de Heere God komen en die bleven dus ver weg, weg van zijn liefde, weg van zijn belofte. Een weg van zijn genade, noem maar op. Maar weet je, jongens en meiden, wat de Heer Jezus nu heeft gedaan? De Heer Jezus, die heeft die tussenmuur, die al die vreemde mensen buiten de deur moest houden, die heeft die tussenmuur afgebroken. Niet letterlijk, maar geestelijk. De Heer Jezus heeft, door aan het kruishout te sterven, de wet die ons aanklaagt, afgebroken. En daardoor is de weg tot de Heere God helemaal vrij. Voor Joden, voor mensen uit Israël, maar ook voor niet-Joden voor heidenen. En dat is het thema van de preek. De tussenmuur is door Jezus Christus afgebroken. De weg tot de Vader is vrij. En gemeente, als we daar vanochtend naar kijken, dan kijken we naar de volgende drie punten. Allereerst kijken we naar waar wij waren zonder de Heer Jezus, wij uit de heidenen. En dat correspondeert met vers 11 tot en met 12. Tweede punt is wat er gebeurd is door de Heer Jezus. En dat correspondeert met vers 13 tot en met 18. En het derde punt is wat Jood en heiden zijn geworden door de Heer Jezus. Dat sluit aan bij vers 19 tot en met 22. Dus waar wij waren zonder de Heer Jezus, wat er gebeurd is door de Heer Jezus en wat Jood en heiden zijn geworden door de Heer Jezus. Gemeente, als je de Efezebrief doorleest, dan valt een paar belangrijke thema's op. Twee belangrijke thema's die ook in ons schriftgedeelte naar voren komen. Dat zijn eenheid, bijvoorbeeld eenheid in heel de schepping, in heel de kosmos. Maar ook eenheid in de kerk, in de gemeente van Jezus Christus. Die eenheid die is puur en alleen mogelijk door vrede, door shalom. Vrede die verworven is door Jezus Christus aan het kruishout op Golgotha. Daardoor is er vrede, shalom, mogelijk. Tussen mensen onderling, maar ook tussen God en mensen onderling. Eenheid en vrede zijn ook twee belangrijke thema's die in ons schriftgedeelte naar voren komen. En gemeente, wat ook belangrijk is om te beseffen bij het lezen van de Efezebrief, is het volgende. Paulus spreekt heel duidelijk als een Jood die tot geloof is gekomen in de Heer Jezus Christus. En zo, als een Joodse christen, schrijft hij naar heidenen, mensen uit de volkeren, die ook tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Hij schrijft naar heidenen, naar christenen, met een heidense komaf. En dat is ook direct merkbaar in de eerste twee versen van ons schriftgedeelte. Paulus wijst daar direct in vers 11 op de grote scheiding die er liep tussen de volkeren. De scheiding namelijk tussen Jood en heiden. De scheiding tussen besneden en onbesneden. En Paulus wijst heel scherp op de positie van de heidenen in Efeze voordat zij tot geloof in de Heer Jezus kwamen. Kijk maar mee met vers 12. Hij zegt daar: bedenk dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Gemeente, als we dit vers lezen, kunnen we er twee dingen uit leren. Allereerst de bevoorrechte positie van het volk Israël ten opzichte van de andere volken. Ten opzichte van de heidenen. Toen de mensen in Efeze zich nog vol overgave neerknielden voor de afgodische Artemis, heeft de Heere vanuit zijn genade en vanuit zijn liefde uit Abraham een volk gevormd. Als een herder heeft hij voor dit volk Israël als een dierbare kudde gezorgd. En gemeente, wat geldt voor de mensen in Efeze, dat geldt ook voor ons. Toen wij als mensen in West-Europa ons nog vol overgave neerknielden voor afgoden, zoals Wodan en Freya, heeft de Heere met het volk Israël verbonden gesloten. Denk maar aan het verbond met Abraham, Isaac en Jacob, of het verbond met Israël in de woestijn, of zijn verbond met koning David, stuk voor stuk verbonden met een belofte. Belofte van hoop en van redding. Belofte die ten diepste al heen wijzen naar de Messias, naar Jezus Christus, de Zoon van God. Toen alle heidenen, ook wij dus, nog waren ondergedompeld in die diepe, hopeloze duisternis, toen al openbaarde de Heere zijn lichtende naam aan het volk Israël. Die lichtende naam met een schitterende belofte. Heere, ik ben wie ik ben. Ik zal zijn wie ik zijn zal. Ik zal er zijn. Toen dat gebeurde, waren wij En alle heidenvolken veraf, die wisten totaal van niets. Niets van die belofte en niets van die redding, niets van die hoop, totaal niets. En zo was er dus een grote, diepe kloof tussen Jood en heiden. De christenen uit de heidenen die leefden tijdenlang, eeuwenlang, buiten het verbond dat God met Israël had gesloten. En daarom, gemeente, was en is Israël het bevoorrechte volk van de Heere God. En gemeente, laten wij dat dan ook erkennen en Israël op die manier hoog houden. Laten we Israël erkennen als het uitverkoren volk van God met wie hij eeuwigdurende verbonden heeft gesloten. Dat is het eerste wat we hier uit vers 12 kunnen leren, de bevoorrechte positie van Israël. Maar gemeente, dit vers, vers 12, laat ook zien dat Paulus niet mee zou gaan met het oeverloze en met het smakeloze relativisme van onze tijd, van onze dagen. Het relativisme dat zegt, jij moet vooral geloven en jij moet vooral doen en laten zoals dat bij jou past. Maakt niet uit wat je gelooft en het maakt niet uit hoe je doet en handelt. Als je maar gelooft en doet en laat zoals dat bij jou past. Het valt me ook wel eens op hoe christenen met deze tijdgeest en met deze gedachte zomaar mee kunnen gaan. Met dat soort relativisme. Het maakt allemaal niet uit wat je doet en laat. Dat geloven en handelen zoals dat bij jou past, dat is nou precies, gemeente, wat de heidenen, de mensen uit de volkeren, deden. De mensen in Efeze hadden zich overgeleverd aan de afgodendienst rondom Artemis. Een afgodendienst met allerlei occulte machten en krachten en met uitspattingen over de breedte van het leven. Je kunt het zo gek nog niet bedenken wat er allemaal gebeurde. En daarvan zegt Paulus niet van, nou, dat maakt allemaal niet uit. Jullie moeten vooral doen en laten zoals dat bij jullie past. Nee, dat zegt Paulus niet. Hij zegt dat de Efeziërs in de tijd voordat zij tot geloof in de Heer Jezus kwamen, zonder God waren en dus zonder hoop waren. Dat zegt hij in vers 12. Ze waren namelijk ver verwijderd van Gods belofte, van redding en van hoop. En gemeente, wat voor de gemeente in Efeze gold, dat geldt ook voor ons vandaag. Als we de Heer Jezus Christus niet persoonlijk kennen als onze heiland, als hij een vreemde voor ons is, dan ben je dus ver verwijderd bij God vandaan. Je gaat dan ten diepste hopeloos door het leven. Dan heb je geen uitzicht en dan heb je ten diepste ook geen toekomst. En gemeente, dat is ernstig. Dat heeft een eeuwige ernst. Belangrijk om daarbij stil te staan. Gemeente, als dat vanochtend ook voor u of voor jou geldt, als je de Heer Jezus Christus niet kent als je heiland, hoop ik toch niet dat je afhaakt als je dit hoort. Maar dan hoop ik toch dat je blijft luisteren. En dat je mee blijft luisteren, mee blijft lezen in het woord van God. Waarom? Voor uitkomst. Voor hoop en voor redding in en door Jezus Christus. Want vanaf vers 13, gemeente, komt er opeens een wending. Een wending in het betoog van Paulus. Een radicale verandering. Waar de heidenen eerst veraf van God en zijn belofte leefden, daar is men nu, door het geloof in de Heer Jezus, heel dichtbij gekomen. In vers 13 staat, maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus, dichtbij gekomen. En hoe dat zo gekomen is, dat werkt Paulus uit in de volgende verzen. De Heer Jezus heeft vrede gemaakt, vrede tussen Joden en heidenen, en daar was, en er is vandaag nog steeds op de een of andere manier altijd strijd tussen. Maar door de Heer Jezus is er dus vrede en eenheid mogelijk. Vrede en eenheid tussen Jood en heiden. En hoe is dat mogelijk dan? Nou, dat lezen we in de tweede helft van vers 14. Door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Zo is dat dus gekomen. Eenheid tussen Jood en heiden door de tussenmuur af te breken. En gemeente, die tussenmuur, die wijst in eerste instantie naar de wet van God. En de wet van God die had twee functies. De wet moest Israël beschermen tegen heidense en onheilige invloeden van buitenaf. Dat was de eerste functie. En de tweede functie was, de wet moest de heiligheid van Israël intern waarborgen. De interne heiligheid van Israël. En zo was er door de wet dus een enorme blokkade opgeworpen voor alle volkeren. De wet die als een geestelijke tussenmuur de weg tot God radicaal blokkeert. Wie niet naar de wet leeft is onheilig en wie onheilig leeft komt er niet in. En dat werd dus heel concreet en heel tastbaar door die tussenmuur die midden op het tempelplein liep. Wie als heiden toch voorbij die muur kwam, die werd gedood. Zeker. Enorm heftig dus. Maar nu is er door Jezus dood aan het kruishout vrede mogelijk. Vrede tussen Joden en heidenen en vrede tussen God en mensen. Paulus spreekt in dit gedeelte twee keer over vijandschap. In vers 15 is dat de vijandschap tussen Joden en heidenen. Maar door Jezus Christus is er verzoening mogelijk. Vrede. Shalom. En dan staat er in het tweede gedeelte van vers 15, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Door het geloof in de Heer Jezus bestaat er dus een nieuw volk. Een volk uit Joden en heidenen die samen geloven in de Zoon van God. En die daardoor samen hem toebehoren, samen zijn eigendom zijn. En de tweede keer dat Paulus spreekt over vijandschap, dat is in vers 16. En dat is de vijandschap tussen de Heere God en mensen. Die hier gekomen is door de zonde en door de schuld. En die vijandschap die is gedood, zegt Paulus. Gedood aan het kruishout op Golgotha. En zo is er door Jezus Christus verzoening mogelijk. Verzoening mogelijk met God. En wat is dat? Verzoening? Dat is het opheffen van de schuldverhouding. Dat is verlossing van Gods toren. Dat is vrijspraak van de zonde en van de schuld. Want waarom? De tussenmuur van Gods wet is afgebroken. En zo is er nieuwe eenheid en nieuwe vrede mogelijk tussen Jood en heiden. En zo is er nieuwe eenheid en nieuwe vrede mogelijk tussen God en mensen. En gemeente, dat is natuurlijk een fantastische boodschap. Als je kijkt naar de wereld, hoe verscheurd en verdeeld die eruit ziet. Volken die uiteen zijn geslagen. Denk maar aan Syrië. Mensen die uiteen zijn geslagen. Dat is te zien in familieruzies, burenruzies, echtscheidingen. En noem maar op. Als je soms ziet hoe mensenlevens totaal uiteengeslagen kunnen zijn. Hoe een leven totaal verbrokkeld en zonder harmonie kan zijn. Als er muren van vijandschap worden gebouwd. Dan is vanochtend ook de boodschap, er is nieuwe vrede, nieuwe eenheid mogelijk door het verzoenend werk van Jezus Christus, de Zoon van God. Ja, het gaat hier in ons tekstgedeelte allereerst over vrede en eenheid tussen Jood en heiden. Waar een nieuw mens en een nieuw volk uit ontstaat door het geloof in de Zoon van God. Maar je mag die lijn ook doortrekken naar nieuwe vrede, nieuwe eenheid waar vijandschap wordt aangewoekerd en waar tussenmuren worden gebouwd. Misschien ook in jouw leven, misschien ook hier in Kerkwijk. Hoe is dat in jouw leven? Leef je in harmonie? In vrede met de mensen om je heen? Of zijn er ook obstakels? Tussenmuren? Als je samen de toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus, dan kunnen die tussenmuren die scheiding maken weg. Dan zijn die in en door Jezus Christus afgebroken. En hoe is het tussen u en jou met de Heere? Hoe is die verhouding daarmee? Leef je in vrede met de Heere? Misschien zeg je wel, ik loop iedere keer weer tegen die muur aan. Die muur van Gods geboden. En ik kom er niet door. Ik kom er niet voorbij. Dan mag u, dan mag jij vanochtend weten, die tussenmuur is door Jezus Christus zelf afgebroken. Aan het kruishout op Golgotha. De weg tot de Vader is volkomen vrij. Je hoeft niet meer te leven zonder hoop. Je hoeft niet meer veraf bij de Heere God en zijn belofte vandaan te leven. Door het geloof mag je ontzettend dichtbij komen. Zo dichtbij dat je zelfs kind aan huis bij de Vader mag zijn. Kind aan huis. Daar hopen we zo dadelijk nog even op in te zoomen. Gemeente, ik zeg dit vanochtend, tegelijkertijd moeten we ook iets anders zeggen. Dat de Heer Jezus de tussenmuur van de wet heeft afgebroken, dat betekent dat de weg tot de Vader vrij is. Hij heeft verzoening gebracht, maar dat betekent niet dat je niet hoeft te luisteren naar Gods geboden. Als je gelooft in Hem, ben je bevrijd van de vloek van de wet. De wet die een blokkade opwerpt, de wet die je op afstand zet, die je buiten de deur houdt, daar ben je van verlost. Maar je bent dan niet ontslagen van de wil van God. Gods wil die heel duidelijk in zijn geboden, in zijn 10 geboden naar voren komen. En denk bijvoorbeeld maar aan Efeze 6 vers 2. Daar citeert Paulus het 5e gebod. En dat doet hij niet zomaar, dat doet hij met een oproep. Het 5e gebod, dat zegt hij, eer uw vader en uw moeder. En hij zegt daarbij, luister daarnaar. Breng dat in de praktijk, in gehoorzaamheid. Nee, niet om je eigen redding te bewerken. Als je dat wilt doen, dan loop je weer tegen die muur op. Maar volg dat gebod, volg de geboden van God in een nieuwe gehoorzaamheid vanuit de redding. Vanuit de verzoening in en door Jezus Christus. Dat is het eerste wat er gezegd moet worden. Dat de Heer Jezus de tussenmuur van de wet heeft afgebroken, betekent dat je bevrijd bent van de vloek van de wet, maar je bent niet bevrijd van de wil van God. We worden opgeroepen tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat is het eerste. En het tweede dat ook vanochtend gezegd moet worden is, niet alleen heidenen, de mensen uit de volkeren, hebben verzoening nodig. Maar ook het volk Israël, de Joden, hebben verzoening nodig door het kruishout van Jezus Christus. En daar is, valt me wel eens op, onder christenen nog best wel eens verwarring over. Die zeggen dan van nou, wij als heidenen lopen vast op die tussenmuur, maar een Israëliet, een Jood, mag voorbij die tussenmuur. Voor hem of voor haar is de toegang wel vrij. Maar gemeente, dan moeten we beseffen, ook na die tussenmuur waren er allerlei obstakels. Obstakels voor Israël om in een directe relatie met de Here te leven. Het volk mocht bijvoorbeeld alleen maar in de voorhof komen, de voorhof van de tempel. De priesters alleen in het heilige van de tempel. En slechts één keer per jaar mocht de hoge priester in het heilige der heiligen komen, als hij een offer had gebracht. En Israël had zowel het voorrecht om dichter bij de Here te leven, maar ook voor hen waren er allerlei obstakels. De weg tot de Vader was voor hen niet volkomen vrij. En ook zij hebben verzoening nodig, het volk Israël. Dat kunnen we in ons tekstgedeelte het beste zien, doordat Paulus vanaf vers 14 tot en met vers 18 spreekt in de wij-vorm. Als de apostel Paulus gaat spreken over het verzoeningswerk in en door de Heer Jezus Christus, heeft dat ook noodzaak voor hem. En niet alleen voor hem, maar voor alle Israëlieten. En daarom, gemeente, is het goed om te blijven bidden voor het volk Israël. Dat het bevoorrechte volk van God mag komen tot de Messias, mag komen tot de Heer Jezus Christus. Omdat ook zij mogen gaan delen in zijn vrede, in zijn verzoening. Vrede en verzoening tussen mensen onderling en ook vrede en verzoening tussen hen en de Here. Wij zijn geroepen om te bidden dat ook onder hen de verkondiging van het evangelie doorgaat. zoals dat in vers 17 en 18 staat. Hè? In vers 17 staat, bij zijn komst heeft hij, dat is de Heer Jezus, door het evangelie verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Nou, die mensen veraf, dat zijn de mensen uit de volkeren, de heidenen, en de mensen dichtbij, dat zijn de Israëlieten, de Joden. En dan gaat het verder in vers 18, want door hem hebben wij beide, Jood en heiden dus, door één geest de toegang tot de Vader. Alles staat of valt dus met of zonder de Heer Jezus Christus. Met hem heb je hoop, een ongekende hoop, die spreekt van vrede, spreekt van verzoening en eenheid. Maar zonder hem valt alles in duigen. Zonder hem leef je in een totale hopeloosheid, diep verdeeld en in staat van scherpe vijandschap. Maar gemeente, besef goed, daar ligt het verlangen van de Heere niet. Hij wil u, hij wil jou erbij hebben. Niet veraf en hopeloos, maar door Jezus Christus heel dichtbij. Ja, zelfs zo dichtbij dat je kind aan huis bij de Heere mag zijn. Dat kunnen we lezen vanaf vers 19. Paulus beschrijft daar wie en wat iemand is geworden als hij of zij gelooft in de Heer Jezus Christus. En dan richt hij zich in het bijzonder tot de christenen uit de heidenen. Hij zegt in vers 19, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Dierbaar is dat, hè, gemeente? Hoeveel mensen zijn er wel niet die ronddwalen in het leven, die vervreemd zijn van huis en haard, maar die wel hunkeren naar huis en haard, omdat er een leeg gapend gat zit in hun ziel, omdat ze gewoonweg nergens bij horen. Misschien herken je het wel, het gevoel vervreemd te zijn, vervreemd van alles en iedereen om je heen, misschien wel vervreemd van jezelf, dat je bij jezelf denkt, wie ben ik nou eigenlijk? Waar hoor ik thuis? Heb ik wel een thuis? Weet dan, als je gelooft in de Heer Jezus, mag je thuis zijn bij de Heere God. Mag je kind aan zijn huis zijn. Geborgen en bewaard in tijd en eeuwigheid. En het beeld gaat verder, gemeente. Ik zal nu eerst de laatste drie versen van ons schriftgedeelte lezen. Vers 20 tot en met 23. En dan zal ik het uitleggen. U bent dan gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, ben je gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. De Heer heeft aan hen, de apostelen en profeten, de goede boodschap van de Heer Jezus geopenbaard. Ze hebben die boodschap ook weer doorverteld, het evangelie verkondigd. Wil jij weten van die apostelen en van die profeten? Wil je verdieping? Hou vast in het geloof. Lees dan het woord van God. Lees de Bijbel. Dat staat vol met geschriften van die apostelen en van die profeten die jou de boodschap van de Vader en de Zoon mee willen geven. Die het evangelie van Jezus Christus aan je hart wil leggen. Ik hoop dat je dat doet. Trouw lezen uit het woord van God. Om zo sterker te staan in het geloof. Om zo geworteld te raken in zijn belofte. En Jezus Christus zelf is de hoeksteen, zegt Paulus. De Heere bouwt zijn tempel op hem alleen. Hij is degene waarop het hele gebouw rust. Zonder hem valt alles in duigen. En daarom, gemeente, geloven in God zonder de Heere Jezus Christus gaat niet. Dan valt het in duigen. De Heere wil op hem alleen bouwen. Alleen in en door hem heeft het gebouw de juiste lijnen en het juiste houvast. En gemeente, zou het daarom zijn dat zoveel gemeenten in Nederland ineenstorten? Zou het daarom zo zijn dat de kerk in het Westen het zo zwaar heeft? Gewoon omdat de Heer Jezus Christus soms totaal buiten beschouwing wordt gelaten. Dan wordt er gezegd, geloven in God, prima, niks mis mee. Maar Jezus Christus als de enige weg tot de Vader? Nee hoor, dat is veel te radicaal. Daar moeten we niet aan denken hoor. Daar moeten we niet over spreken. En je hoort het vaak. Het lijkt een enorme vrijheid te geven. Maar uiteindelijk valt de gemeente en het geloof ineen. Paulus zegt dat het zonder hem, zonder de Heer Jezus niet gaat. Dan ben je veraf bij God en zonder hoop. Maar als je wel in hem gelooft, mag je onderdeel zijn van Gods tempel. Je wordt op Jezus Christus meegebouwd tot een woning, een tempel voor God in de Heilige Geest. En gemeente, vanuit dat beeld, daar gaat een oproep van uit en daar gaat een troost van uit. Eerste oproep. Paulus die schildert hier de Efeziërs en ook ons de eenheid voor de ogen. Samen met alle gelovigen in de Heer Jezus, één volk, één gezin, één tempel voor de Here. Eenheid is dus van fundamenteel belang voor de gemeente van Jezus Christus. Gods werk is niet verdeeld, Gods werk is één. De gemeente, verlangen wij daar ook nog naar? Als je kijkt naar de kerk, alleen al in Nederland, hoe hopeloos verdeeld we kunnen zijn, hoe er een enorme versplintering kan zijn, gaat de eenheid nog aan ons hart? Bidden we daar nog om? En belijden we schuld als we niet aan die eenheid toekomen, als we die eenheid in de weg staan? Gods werk is niet verdeeld, maar één. Zo moet zijn kerk dan ook niet verdeeld zijn, maar één. Dat is de oproep die hiervan uitgaat. Oproep tot eenheid. Maar gemeente, er zit ook troost in. De Heere bouwt namelijk vast en zeker zijn tempel door de Heilige Geest. En hij bouwt die op de hoeksteen Jezus Christus. En daar mag je volledig op vertrouwen. Hoe weerbarstig de praktijk er ook uitziet. Ik denk even aan de gemeente te Efeze. Vergeleken met die hele stad Efeze was het maar een klein groepje mensen. Een klein groepje christenen. Te midden van een samenleving en een cultuur die totaal aan de afgod Artemis was toegewijd. En voor het oog was die afgodendienst aan Artemis indrukwekkend, indrukwekkend. Denk maar aan het volk dat in Handelingen 19 urenlang en luid stond te roepen. Groot is de Artemis van de Efeziërs. Urenlang stonden ze dat te roepen. Het was indrukwekkend. En je zou je af kunnen vragen, wat stelt de gemeente van Jezus Christus tegenover zo'n mensenmassa die de Artemis dient nou voor? Wat stelt de gemeente dan nog voor? Ook in onze cultuur en ook in onze samenleving zou je die vraag kunnen stellen. Wat stellen wij nou nog voor als je om ons heen indrukwekkende tempels voor afgoden worden gebouwd? Figuurlijke tempels toegewijd aan geld en genot. Indrukwekkend kunnen ze binnenkomen. Maar gemeente, al die tempels zijn eigenlijk als één grote zeepbel. Ze kunnen heel indrukwekkend, heel kolossaal zijn. Maar als je er tegenaan tikt, springt het als een zeepbel uit elkaar. En hoe klein, hoe gemarginaliseerd de gemeente van Jezus Christus ook is, die tempel is betrouwbaar. Die tempel valt met Jezus Christus als hoeksteen niet in één. En de troostgemeente is, de Heere bouwt ook vandaag aan die tempel. Die is nog steeds onder constructie. En u en jij mag daar onderdeel uitmaken. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Hoe ver je ook bent afgedwaald. Daarom ook de oproep vanochtend. Laat je door het geloof in de Heer Jezus Christus als bouwsteen invoegen in die tempel voor God door de Heilige Geest. Als je dat door hem laat doen, je in laten voegen in de tempel van de Heere, dan mag je weten van vrede en verzoening. Vrede en verzoening met God en met elkaar. En dan mag je weten van nieuwe eenheid. En dan mag je weten van redding en behoud. In tijd en eeuwigheid. Want gemeente, de Heere laat niet los het werk dat hij eenmaal begon. Halleluja. Amen. Dan komen wij bij het dankgebed en bij de voorbeden. We willen voorbeden doen voor de ouderling van Ooyen, voor Hanneke van Wijnen, die thuis is gekomen uit het ziekenhuis. We bidden ook voor het zendingswerk en het evangelisatiewerk, ver weg en dichtbij. En we bidden voor de gemeenteleden die deze week naar Turda in Roemenië gaan. Gemeente, laten wij de Heer danken en voorbeden doen. Heere Vader in de hemel, wij komen tot u. En wij danken u voor uw genade, voor uw liefde, voor uw trouw. Heere, vanuit onszelf zouden we tegen die tussenmuur opbotsen. En zouden we doodlopen. De weg tot u is dan onbegaanbaar geblokkeerd in tijd en eeuwigheid. Maar door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft u die geestelijke tussenmuur afgebroken. En daardoor is de weg vrij. Heere, wilt u ons het geloof schenken dat nodig is om gered te worden? Wilt u ons in een vast vertrouwen verbinden met de Heer Jezus Christus? Hij, uw Zoon, onze Heiland, de Messias. Zonder hem valt alles in duigen. Met hem mogen we weten van een ongekende hoop. Hoop doet leven. Leven in eeuwigheid bij u. Heere, maak het waar. U kent ons, u doorgrondt ons. U weet wie we zijn, welke worstelingen we hebben, met wat we tobben. Verbind ons met de Heer Jezus en laat ons leven voor uw aangezicht. Heere, bid u ook voor het volk Israël, uw uitverkoren bijzondere volk. Velen onder Israël weten nog niet van de Messias, van de Heer Jezus. Wilt u ook geven dat zij op een dag mogen weten van uw belofte die vervuld zijn in hem. Dat zij zich mogen neerknielen voor hem en zo zijn eigendom mogen zijn. Heere, wilt u ook geven dat we als gemeente uit de heidenen, dat we uw volk Israël hoog houden. Als het bijzondere volk, uw bijzondere volk. Toen u met Israël omgang had, wisten wij nog van niets, zaten wij nog in die diepe duisternis. Wat een genade, Heere, dat u ons toch bent opkomen zoeken. Heere, we bidden u voor ouderling van Ooyen. We danken u voor de positieve uitslagen. We hopen op verder herstel. Dat de ziekte weg mag blijven en volledig herstel mag komen. Heren, we bidden u voor Hanneke van Wijnen. We danken u dat ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En tegelijkertijd bidden we u voor de zorgen voor haar ongeboren kindje. Wilt u haar nabij zijn? Wilt u haar kindje nabij zijn? Wilt u hen zegenen? Wilt u God van nabij zijn, Heren, in liefde en in trouw. We bidden u voor het leven. Dat er geleefd mag worden tot eer van u. Dat er zo dankbaarheid mag zijn. Wilt u het waarmaken, Heren? U bent een God van wonderen. Wilt u de artsen, de mensen in het ziekenhuis wijsheid geven hoe te doen, hoe te handelen. Heren, we bidden u voor het zendingswerk, het evangelisatiewerk. Als we kijken naar Nederland, hoe hard het seculariseert, hoeveel mensen de kerk de rug toekeren, hoe de kerk zelf soms ook vreemd tegenover uw evangelie kan staan, wegleeft bij uw geboden vandaan. Wilt u nabij zijn dat de verkondiging van het evangelie doorgang mag vinden, overal waar het wordt gebracht. Dat mensen mogen horen van uw Zoon Jezus Christus, voor het eerst of weer opnieuw, en dat ze tot gehoorzaamheid mogen komen, Heren. Wat een wonder zal dat zijn. We bidden u daarvoor. Heren, wilt u ook zijn bij de gemeenteleden die deze week naar Roemenië gaan? Wilt u een goede reis schenken? Wilt u hen bewaren onderweg? En wilt u goede, gezegende ontmoetingen geven met de gemeenteleden en predikant al daar? Heren, dat er iets van de eenheid in het geloof ook tussen hen zichtbaar, merkbaar mag zijn. Heren, zo leggen we onze voorbeden voor u neer. We bidden u, wilt u goed doen naar uw liefde en naar uw trouw. Wilt u het verkeerde deze dienst, wilt u dat genadig wegnemen? En wilt u het goede gebruiken tot eer van uw naam? Wilt u ons het verlangen geven om ook vanavond weer naar uw huis op te trekken, om daar uit uw woord te horen en uw naam te loven en te prijzen? Heere, hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de slotzang zal zijn uit Psalm 48, vers 1, 4 en 6. Vers 1, de Heer is groot, elk zing zijn lof in Salemstad en Tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Psalm 48, vers 1, 4 en 6, als slotzang van deze dienst.
Gemeente, mogen wij van hier gaan onder de zegen van God. Laten wij bidden om zijn zegen.
De Heere zegen ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.